in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk en thuis via de computer bij deze dienst aanwezig bent. Vanavond gaat in deze dienst dominee Stijf uit Ede voor. De bloemen van deze dienst gaan met de groet vanuit de gemeente naar mevrouw Frederiks Derksen van de Lindhoflaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Psalm 84, vers 1. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de kijkers en luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. Gemeente, wij mogen de lofzang gaande houden. En dat willen wij doen door te zingen van Psalm 86, het eerste en het tweede vers. En nadat we in verbondenheid met de wereldwijde kerk ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof hebben beleden, willen we ook het zesde vers van dezezelfde psalm zingen. Psalm 86. In de huiskamer en hier in de kerk belijden wij met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons bidden. Heere onze God, wij danken u voor deze oefenplek in deze buitenwijk van Jeruzalem, waar wij elkaar vandaag mogen ontmoeten. Als een geestelijke familie, als een geestelijk gezin, aan elkaar gegeven om verdieping te zoeken in het allerheiligst geloof. Geloven dat werkelijkheid is in de Heer Jezus Christus als de bron van het leven. En wat weten wij ons dan bevoorrechte mensen om in deze buitenwijk van Israël samen met onze buurman en buurvrouw of thuis in de huiskamers de lofzang gaande te houden rondom deze heiland. Het is goedheid van u dat u nog met ons doorgaat, naar ons omziet, dat uw barmhartigheid elke dag, ook deze zondag, weer nieuw is, dat er voor ons een nieuw begin is in uw genade. En Heer, we belijden dat het niet anders is dan uw verbondstrouw die ons samen bindt en die ons toch hoopvol mag stemmen. Wij komen u bidden, wil ons geloof geven. Want wij kunnen niet toe met het geloof van gisteren en eergisteren. En we naderen tot u om het bij u uit te zeggen dat het bij u toch niet op is, omdat u altijd nog wat over hebt voor een mens als ik ben. Genadige God wil ons alle persoonlijk aanspreken, aanraken door uw geest, nu we op het punt staan om uw woord tot ons te nemen, wil ons besef geven van heilig en onheilig, het geding waarin wij zo intens betrokken zijn, elke dag weer, en waarvan het contrast in uw woord telkens zo schrijnend zichtbaar wordt. Wilt u daar ruimte en helderheid in scheppen, zodat we hier niet voor niets zijn en zodat we niet voor niets zijn ingeschakeld vanuit de huiskamer ter verstrooiing, zoals er al zoveel in deze wereld ter verstrooiing is, in deze onrustige, verwarrende wereld. Mag ons houvast zijn, uw stem en uw belofte woord, dat Israël zalig zal worden en de volkeren rondom door Jezus Christus ingelijfd. Zegent u daartoe ons allen, in deze buitenwijk van Jeruzalem, en ieder zo trouw met ons verbonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En dan is het goed te bedenken dat Matteüs het evangelie is geschreven voor Israël als eerste lezerskring met het uitzicht op alle volkeren. Daar eindigt het ook mee. Twee gedeelten uit Matteüs. Allereerst Matteüs 7, de versen 6 tot met 8. Matteüs 7 vanaf vers 6. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden, want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. We bladeren door naar Matteüs 15, waar de hoofdlezing voor dit avonduur vinden in de geschiedenis van de Canaanese vrouw vanaf vers 21 beschreven. Matteüs 15 vanaf vers 21. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig van een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. En hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Dit is het woord van God. Gemeente, we gaan ons voorbereiden op de verkondiging door met elkaar te zingen uit het liedboek van Israël, Psalm 87, dan daarvan het derde, vierde en ook het vijfde vers. Psalm 87, 3, 4 en 5. aansluiting aan de verkondiging, gemeente, willen wij met elkaar gaan zingen het lied uit Weerklank 467 van U zijn alle dingen. Weerklank 467, het eerste en het derde couplet. Hoor je erbij? Dan moet je toch niet aan denken, als je op de basisschool zit en de deurbel gaat, of hoe heet dat, de schoolbel gaat en je mag op het plein spelen. En alle kinderen spelen, jij mag niet meespelen. Dat bestaat toch niet? Tuurlijk niet. Ook jij hoort erbij, ook jij mag meedoen. En je moet er niet aan denken als tiener om niet bij een groep te mogen horen. Jij hoort er ook bij. Hoort u erbij? In de kring van familie, het gezin, hoor jij erbij in je vriendenkring? Wij mensen moeten er toch niet aan denken om ergens niet bij te horen. Dat je buitengesloten wordt. Erbij horen. Doet me denken aan een van de pastorale gesprekken die ik ooit eens voerde met een oudere vrouw. Zelden had ik iemand ontmoet die zo dierbaar, zo vol eerbied, zo betrokken, zo diepgaand ook, over het geloof sprak. Het maakte diepe indruk op me. En ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Ik stond aan het einde van dat gesprek met mijn hand aan de deurklink, toen ze voor mij die verwarrende woorden sprak. Na afloop van dat openhartige geloofsgesprek zei ze: ja, dominee, ja, maar dan moet je er toch wel bij horen. En ik was totaal in verwarring, want ik dacht: ja, maar waar hebt u dan al die tijd getuigenis van gegeven? Hoe hebben die woorden ooit ingang in uw hart kunnen krijgen? Zij wist het niet. Dit wist ze wel, ik hoor er niet bij. 90 jaar was ze, 90. Gelovige vrouw. Er is ook een andere kant en die herkent u vast ook wel, mensen die het allemaal heel zeker weten. Tuurlijk hoor ik erbij, tuurlijk. Dacht je dat nu niet voor mij was? Kom nou zeg. Een soort van, ja, zo noem ik dat maar, een Jezus in je broekzak geloof of zoiets. De vanzelfsprekendheid bij Jezus kun je altijd terecht. Je hebt maar te roepen of je vindt gehoor. Dat is het evangelie, je hebt maar te bidden. Of je hebt het, je hebt maar te kloppen of je wordt opengedaan. Je zoekt, je vindt meteen in je broekzak altijd. Nou, dat botst vanavond wel behoorlijk met Matteüs 15. Er is hier een aanhoudend roepende moeder die geen gehoor vindt en er al helemaal niet bij hoort. Ze is lucht voor Jezus. Lucht. Jezus negeert haar volkomen, heiden als ze is. Jezus ziet haar niet staan. En dan hoor ik die woorden van Job klinken waar we ook mee begonnen, de dienst. Ik sta daar, maar u let niet op mij. U antwoordt mij niet terwijl ik tot u roep. Gemeente, laten we voor goed verstaan van dit Bijbelgedeelte vooral ook letten op het moment waarop dit gebeurt. Jezus is zojuist in Israël van stad tot stad getrokken. Hij heeft het koninkrijk van God verkondigd. Heeft allerlei wondertekenen gedaan. Hij vindt echter geen gehoor. De mensen keren hem de rug toe. Sterker nog, ze willen van Jezus af. En nu is het moment daar voor Jezus om zelf even afstand te nemen, om op adem te komen. En hij vertrekt vanuit Israël en in het noorden gaat hij met zijn discipelen de grens over het gebied van Tyrus en Sidon binnen. Even tot rust komen in het buitenland. Hier kunnen ze even in de anonimiteit opgaan. Of nee, toch niet. Een roepende moeder doorbreekt alle rust en stilte. Heere, zoon van David, ontferm u over mij, want mijn dochter is heel erg van een demon, van de duivel bezeten. Het is opvallend dat het weinige wat deze vrouw van Jezus weet haar zo dicht bij hem brengt. Zo even nog was Jezus in eigen kring gestuit op blindheid, op afkeer. Geen enkele erkenning voor het feit dat hij de Messias is. En in deze volstrekt heidense omgeving ontmoet hij een vrouw die hem als Messias belijdt. En ze spreekt dan ook die beslissende woorden: Heere en Zoon van David, zegt ze. Dat is een erkenning. U hebt macht. U bent ook de beloofde waarop alle volkeren wachten. Eén uit het geslacht van David. Wat een contrast. Wat een verschil met Israël. Wat een verschil met ons. Die vrouw wist slechts van een enkel gerucht over Jezus, zo vertrouwt Marcus ons toe. En het hele weinige wat ze weet, brengt haar aan de voeten van Jezus. En ze klampt zich met haar hele hebben en houden aan Jezus vast. Geen reactie. Geen reactie. Jezus spreekt niet één woord met deze vrouw. Voor de discipelen wordt het een wat ongemakkelijke situatie. En ik lees het zo dat ze eigenlijk tegen Jezus zeggen: Jezus, help haar nu maar, vers 23. Want dan zijn we tenminste van haar af. Dan hebben we eindelijk rust. Maar voor Jezus is dat uitgesloten. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. En dan waagt die vrouw zich nog een stapje dichterbij. Heere, help mij. En opnieuw spreekt Jezus niet met haar, maar over haar. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Wat een hard woord, gemeente. Zo'n verhaal staat toch niet zomaar in het evangelie. Dit is ook Jezus. Jezus is niet een man die altijd aan onze verwachtingspatronen voldoet. Hij is zichzelf. En misschien helpt dat vanavond iemand wel, thuis op de bank of hier in de kerk. Hij is Jezus. Waarom negeert hij deze vrouw? Waarom ziet hij deze vrouw niet staan? Nou, we zouden kunnen zeggen, Jezus is niet aan het evangeliseren. Dat is zijn roeping niet. Hij trekt zich terug. Hij neemt letterlijk afstand tot zijn werkterrein. En hij wil tot zichzelf inkeren. Nadenken. Zich bezinnen op zijn roeping. Jezus deed dat vaak. Jezus deed dat vaak. Wat heeft de hemelse Vader met mij voor? Wij denken misschien wel eens al te menselijk dat de Heer Jezus alles op een presenteerblaadje had. Maar, en dat lezen we ook in Hebreeën, hij heeft dat moeten leren, van stap tot stap. En vandaar dat je ook zo vaak leest dat Jezus zich terugkomt. terugtrekt, dat hij bidt in eenzaamheid. En nu is Jezus in deze vreemde buurt en nu wordt het hem door de afstand opnieuw duidelijk wat zijn hemelse Vader van hem vraagt. Om zich daar opnieuw aan toe te wijden. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Punt. Daartoe, zegt Jezus, ben ik alleen maar gezonden. Waarom alleen Israël? Ja, dat is nu vanwege God. Vanwege zijn verbond. Dat had God al gezegd in het Oude Testament. Ik zal omzien naar mijn schapen en vooral de kleine onder hen, de zoekgeraakten en de verdwaalden. En dat heeft Jezus zich helemaal eigen gemaakt. Ik kom om uw wil te doen, o God. Jezus gaat niet de volkerenwereld in met zijn evangelie. Nee, hij blijft bij zijn volk. Daar roept hij, daar geneest hij, daar leidt hij, daar sterft hij en daar zal hij ook weer opstaan. Het is niet goed het brood van kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Wat een hard woord, gemeente. Voor deze moeder met haar bezeten kind. Jezus vergelijkt haar nota bene met een hond. Nou, je zou maar met een hond vergeleken worden. En dat gebeurt, christenhonden, jodenhonden. En het gebruik van honden als scheldwoord is van oude datum. Calvijn die gebruikt het nogal eens. Als er eentje was die schelden kon, gemeente, nou. Maar ze deden het allemaal in die tijd. Overigens in de tijd van de Bijbel ook al. De apostel Paulus zegt, let op de honden. En daar bedoelt hij dan de mensen mee, de dwaalleraars die de gemeente de verkeerde kant optrekken. Honden zijn onreine dieren, net als varkens. En vanuit die achtergrond betekent het dan ook, het zijn mensen die niet horen bij het geheiligde volk van God. En daarom staat er ook aan de openbaring aan Johannes, buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de afgodendienaars, iedereen die de leugen lief heeft en doet. In dat rijtje, dat u wellicht herkent van rondom het avondmaal, in dat rijtje staat dat woord honden. Je wilt er niet mee vergeleken worden. Maar bedoelt Jezus dat hier nu ook? Vergelijkt hij haar hier nu met een hond die dicht bij het riool leeft? Nou, niet helemaal. Er staat in de herziening van de Statenvertaling, en dat komt heel mooi eigenlijk tot uitdrukking, hondjes. Hondenkunst heeft de Statenvertaling. En dat is volgens sommige uitleggers een minder hard woord. Het zou dan niet gaan over een straathond. Weet je wel, zo'n vieze hond die je op straat kunt tegenkomen. En die het liefst zou willen wegschoppen. Ga weg. Nee, maar het zou dan gaan om een schoothond. Jongens en meisjes, zo'n lief klein hondje, weet je wel. Dat je lekker kunt vertroetelen op schoot. Zoiets. En dat schop je natuurlijk niet weg. Gemeente, het zal allemaal wel zo zijn, maar het blijft natuurlijk wel een hard woord van Jezus. Want wat hij ermee bedoelt, is wel degelijk dat deze vrouw met haar volk er niet bij hoort. U moet zich voorstellen, die Oosterse cultuur, er is een huis. Als je daar binnenkomt, dan staat er een grote tafel. Er zijn gastheren, er zijn kinderen in het huis. Er zijn ook honden. En midden op die tafel staat een schaal met brood. En het brood, dat is bestemd voor de kinderen aan tafel. En het is niet behoorlijk, zegt Jezus, om dat brood toe te werpen naar die hondjes. Kijk, Die honden die mogen ook wel wat vreten, daar gaat het niet om. Maar dat brood, dat is niet goed. Want brood is niet zomaar iets, brood is voedsel voor mensen. En dat moet je niet als hondenvoer gaan verkwisten, zoals iemand die elke dag verse biefstuk voert aan zijn honden, terwijl zijn kinderen tekort komen. Zoiets doe je niet. Geef het heilige niet aan de honden, aan de goddelozen, niet aan deze vrouw. Ook al is deze moeder in acute nood, ze is, zegt Matthäus, een Canaanese. Ze behoort, hoe dan ook, tot het volk van Canaan. Ze hoeft er niet eens per se vandaan te komen, maar ze behoort ertoe. Canaan, dat is de erfvijand van Israël. Wij eruit of zij eruit. Dus deze vrouw hoort bij de anderen. Zij hoort bij een geslacht dat zich altijd tegen God en tegen zijn volk heeft gezet. En waar Israël komt, daar moet Canaan wijken. Rondom de flats in Ede waar ik woon, kom ik ze dagelijks tegen. Mensen uit allerlei culturen. Soms met zo'n hoofddoek om. Dan denk je, ja, die hoort bij de anderen, bij Allah. En niet bij de Heere God. Bij Mohammed en niet bij de Bijbel. Bij de Koran en niet bij Jezus. Maar stel je nu voor, gemeente. Stel je nu voor dat uitgerekend zo iemand gaat roepen. Gaat roepen naar Jezus en tot Jezus komt. Voor hem neerknielt. Dan zal Jezus toch wel gehoor geven. Wat een kans. Nee, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Eigen volk eerst. Brood is het evangelie. Dat is de redding. Dat is Gods eerste liefde. En dat brood is voor de verlorenen. Dat is voor de scharen die vlak voor en vlak na dit Bijbelhoofdstuk bij elkaar komt. Dus het is voor stakkers en struikelaars, ja, daar is het voor. Dat klopt. Voor hongerlijders, ja. En waarom dan niet voor haar? Kan zij dan niet behouden worden? Ja, als zij zich voegt bij Israël, als ze zich aansluit bij de kinderen van Israël, bij het verbond en toe. Tot nu toe, gemeente, houdt Jezus zich strikt aan deze orde. Het is niet goed, zegt Jezus, als ik buiten dit spoor treed. Er zijn uitleggers, gemeente, en ook heel wat kinderbijbels wel, die zich afvragen of Jezus het wel echt gemeend heeft. Is het niet een soort van beproeving geweest dat Jezus net doet alsof hij die vrouw niet ziet staan, dat hij die vrouw negeert, maar dat hij eigenlijk onder de oppervlakte tegen die vrouw zegt, kom maar. Een soort testcase. Kijk hoe lang ze het volhoudt. Nou gemeente, ik denk toch dat we die kant niet op moeten. En ik denk toch dat je alle spanning eruit haalt als je het alleen maar als een soort methode ziet. Nee. Zometeen is Jezus oprecht verrast door haar antwoord. Oprecht verrast. Voor Jezus eigen geweten kon het niet. Hij zag het vanuit zijn roeping. Maar blijkbaar kan deze vrouw Jezus toch nog op andere gedachten brengen. En dat vind ik nu zo geweldig indrukwekkend aan deze geschiedenis. En had ik eigenlijk ook nog nooit zo gelezen. Dat Jezus verrast wordt en uiteindelijk ook zegt, groot is uw geloof. Matthäus schrijft dit evangelie voor de Joden als eerste lezerskring. Hij schrijft alsof hij wil zeggen, nou zo'n geloof heeft Jezus in Israël niet gevonden. Maar wat doet die vrouw dan? Dat Jezus daar zo verrast door is. Wat doet ze? Nou, dat staat in vers 27. Ze zegt, en dan vertaal ik het maar wat sterker vanuit het Grieks. Ze zegt, ja zeker, Heere. Zeker, zeker. Dat is toch de omgekeerde wereld? Iemand die jou voor hond uitmaakt, die krijgt tegengas en desnoods een rechtszaak aan zijn broek. Je verzet je ertegen, toch? Maar deze moeder, die doet het heel anders. Zeker, Heere, zegt ze, zeker. Dat gaat voorop. Ze weet het wel. Ze weet het wel. Ik ben van andere kom af. Ze heeft het eigenlijk al erkend toen ze hem Zoon van David noemde. Ik kan dus niet zomaar aanschuiven. U hebt gelijk. Dat aanvaardt ze. Ze geeft Jezus gelijk over haar leven. En dat, gemeente, is hier cruciaal. Als je Jezus het gelijk over je leven geeft, als je het gelijk van Jezus over je leven aanvaardt, dan hoef je niet af te druipen. Dan komt het uur van de vrijmoedigheid. Ze legt haar hoofd niet in de schoot. Ze houdt vol. Zeker, Heer. Er zijn toch kruimels altijd die van de tafel vallen. Daar eten de honden van. En als ik nu een kruimel van dat brood krijg, dan ben ik geholpen. Als mijn kind bevrijd, kleine kruimel, groot geloof. Dat is toch wel heel apart, gemeente. Weet u, ze zegt niet, Jezus, u moet me helpen. U ziet toch dat ik zoveel nood heb? Nou, je hoort het misschien jezelf zeggen vanavond. Want u helpt toch iedereen die het moeilijk heeft? Waarom mij dan niet? Dus, nee, ze zegt het niet op die manier. Ze zegt het niet op die manier van Jezus in je broekzak. Ze zegt het eigenlijk precies andersom. U heeft zoveel gegeven. Dan blijft er toch altijd nog iets over. Dat is overigens ook het thema van de spijziging die erop volgt. Er blijft toch altijd iets over. Al is het nog maar zo klein. Als het maar van u is, dan heb ik er genoeg aan. Dan kan ik verder. Merkt u wat ze doet, gemeente? Ze gebruikt geen argumenten vanuit haarzelf, haar verlangen, haar bidden. Al die argumenten laat ze liggen. Ze neemt een argument vanuit Jezus. En haar enige argument is dat er bij Christus zoveel is, dat er altijd nog iets overschiet. En mag dat nu voor mij zijn? Een kruimeltje. Brood is voor de kinderen. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ik kan leven van wat nog over is. Gemeente, voor een goed verstaan vanavond. Ook wij moeten het van de kruimels hebben. Wij. Want wij zijn Israël niet. Wij zijn op zijn best. Op zijn best zijn wij heidenen. Ja, dat is al zo lang geleden. Wel nee. Wij zijn zo vaak onbesneden heiden en de wortels zitten diep. Afkeer van de God van Israël. Heidendom, weet je wat dat is? Dat ze zelf uitleven. Dat is de Heere God niet het gelijk over je leven geven. Je plek niet kennen. Menen dat je Jezus in je broekzak hebt. God moet me helpen. Nee, de Heere God die moet helemaal niets. Ik weet niet hoe het met u is, maar als je nu niet meer zo piepjong bent en eigenlijk al heel lang weet hebt in je leven van God en zijn genade, en je hebt er ook wel van geproefd en je bent geen onverschillig mens, maar denkt u dan ook wel eens, het kan toch ook een keer ophouden? Het kan toch ook een keer ophouden? Dat je jezelf aantreft en dat je denkt, ja, maar ik heb al die genade in mijn leven allang verbruikt. Misschien een beetje wonderlijke toepassing, maar zou je eens kunnen vragen, Heere God, als nu alles opgebruikt is, mag ik u dan vragen van wat nog over is? Mag ik dan eens oog krijgen voor de kruimels? Je voelt soms zo die afstand, hè? Zoals die vrouw van 90 in dat pastorale gesprek waar we mee begonnen, haar bange vraag. Hoor ik er wel bij? Bij God. En als je nu die afstand voelt, hè, dan niet je hoofd in je schoot leggen, hoor. En denken van, ja, maar is het wel voor mij? Nee. Dan die kruimel, dan is het uur van de vrijmoedigheid daar. Denk alsjeblieft aan die kruimel. Gemeente, dat is natuurlijk wat ik met de hand aan mijn deur klink tegen die vrouw had moeten zeggen. Had willen zeggen. Vergeet die kruimel alsjeblieft niet. We kunnen zo oppervlakkig met elkaar denken over genade. En dat komt omdat we misschien bij God altijd wel denken aan van die bakken vol, weet u wel. Er is altijd wel wat voor mij bij. Erg vrolijk word ik er wel niet van, maar goed, ik houd mezelf ermee op de been. Dit is het riedeltje, God is zo genadig, God geeft zoveel. Nou, misschien is het dan eens een keer goed, gemeente, om te denken. En nu is het gewoon op, het is op. En hoe moet het nu verder? En dan gaat het niet meer om van die bakken vol, maar om wat nog over is. Heere God, hebt u dan na alles wat ik er in mijn leven van gemaakt heb, hebt u dan nog iets over? Zou ik het daar eens met u over mogen hebben? Al is het dan maar één kruimel. Maar daar ben je dan wel ontzaglijk blij mee, want dat weet u toch wel. Kruimeltjes zijn ook brood. Er is zoveel onzekerheid over het geloof, een soort twijfel, een soort vaagheid. En dat komt niet omdat we niet aan genade denken, maar omdat we er misschien wel veel te goedkoop aan denken. Dat troost niet. Goedkope genade maakt het geloof klein. En hier ligt iemand op de knieën met een groot geloof en die heeft het over kruimels. U heeft voor mij nog iets over. 3 keer heeft ze de Heere gebeden. Kruimels voor alle volkeren. Ja, ook voor die mensen rondom die flats in Ede. Natuurlijk. En ook voor ons hier. Jezus, hij gaat overstag, wat een vreugde. En Jezus gaat nog steeds overstag voor mensen die zeggen, u krijgt het gelijk over mijn leven. Ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent, totdat u mij zegent. Het is het kostbare waar altijd nog wat van over is. Ik raap het op, ik druk het aan mijn hart. Gemeente, Jezus heeft zijn roeping door deze geschiedenis nog veel beter leren verstaan. Ik heb me opgeofferd voor de schapen van mijn eigen stal. En dan zet hij geen punt, maar dan zet hij een komma. Maar er zijn nog andere schapen die niet van mijn stal zijn. Nou, misschien luistert er wel eentje mee. Thuis of in de kerk. Genezing, redding en bevrijding. Voor wie? Voor iedereen die God maar het gelijk over zijn of haar leven wil geven. Hulp en troost. Een kruimeltje van dit brood. Als het maar van dit brood is. Als het maar Jezus Christus is. Toch? Toch, gemeente? Dan is het kleinste al genoeg om bemoedigd te leven op weg naar zijn toekomst. Kleine kruimel, groot geloof. Amen. gemeente, zullen wij de Heere danken en met hem voor elkaar bidden. Heere onze God, mogen wij u het gelijk geven over ons leven. En mogen wij van u leren om aan een kruimel genoeg te hebben. Aan uw genade genoeg te hebben. En dat dat onze zaligheid is, ons houvast is, onze vreugde. Daar bidden wij om, dat wij het van uzelf verwachten. Als een verrassing, als een overvloeiende genade, als korven met kruimels die nog overschieten voor mensen als wij, die er van huis uit niet bij horen. Ik ben zo'n mens, Heere God. Ik zit thuis op de bank, ik zit hier in de kerk en ik denk, nee, nee, het kan toch niet, zo kan het niet. En u weet dat het waar is, maar u weet ook dat anderen. Dat ik een mens ben die zonder u niet verder kan en niet verder wil. Een kruimel van u is genoeg. Leer ons te letten op het kleine. En daar niet gering over te denken. U hebt toch iets over, Heer Jezus. Omdat u zichzelf voor ons over hebt. Mag ons dat bemoedigen. Op weg een nieuwe week in. Op weg naar wat uw koninkrijk betekent. Israël en de volkeren samen aan één tafel. Wij bidden u voor Israël, want daarmee voert u toch uw eerste gesprek. En voor de volkeren rondom. O God, laat er toch tekenen zijn, ook nu al in onze geschiedenis, ook al weten we dat het volle koninkrijk pas komt straks als u komt. Goede God, gedenkt u ons allen. Laat uw koninkrijk zo komen over deze wereld heen. Maak ons getrouw, maak ons tot een dienende en verwachtingsvolle gemeente. Te levende gemeente zijn die toeleeft naar de dag van Christus. Ga met ons op al onze wegen en geef alles wat wij nodig hebben, ook om een ieder die ons pad kruist deze week, te woord te staan, te ontmoeten. Heere, gedenk ons met de onze, zegent u anderen, zegent u ook ons. Amen. Gemeente, ons slotlied uit Weerklank, lied 455, O grote God, die liefde zijt, en we zingen het eerste en het tweede couplet. Weerklank 455. ontvangt in de huiskamer en hier in de kerk de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.